Het is hier een beetje licht. Kun jij de duisternis even wat harder zetten? Nee, er is een licht uit. Dat vroeg ik niet. Nee, dat is... Nou, doe maar weer aan, dat wordt niet aan. Het mooie van licht... Je kan licht uitdoen, maar je kan niet zeggen... Ik ga de duisternis even wat harder zetten, want het is me te licht. Dat kan niet. Sorry dat ik het zo vroeg. Maar dat is zo mooi, hè? We hadden het net even over... In de liederen kwam licht naar voren. En het grappige was, ik zei dat tegen mijn vrouw... Nou weet ik echt niet meer wat ik moet doen. Ik werd gevraagd, een dag kort daarna dacht ik van... Advent, licht. Nou, ga ik over licht hebben. Later kwamen hele andere dingen kwamen naar boven. En daar ga ik het zo meteen wel over hebben. Maar ik zat dus wel daarnet even van... toen je zei van, ja, dus in de liederen is heel veel licht. En ik van... Maar goed, ik wil in ieder geval wel dit punt wel maken. Want weet je, soms heb je het idee dat de duisternis in je leven groter wordt. Of in de wereld groter wordt. En dat kan niet. Duisternis kan niet meer worden en het licht verdringen. Je kan niet zeggen overdag dat je zegt van... Oh, er komt wel veel zonlicht naar binnen. Ik doe met dat knopje doe ik even wat duisternis aan. Want dan is het niet zo licht. Dat vind ik wel fijn. Dat kan niet. Dus elke keer als wij ervaren dat de duisternis groter wordt in ons leven of in de wereld, dan is er eigenlijk iets anders aan de hand. Dat is namelijk dat we het licht van God niet meer binnenlaten. Of minder binnenlaten. Of dat we naar een donkere plek gaan staan kijken met onze rug naar het licht toe. En dat is wel een heel belangrijk ding. Duisternis in ons leven wordt niet veroorzaakt doordat Satan sterker wordt. Wordt zelfs ook niet veroorzaakt door onze zonden. Oh, ik ben zo zondig en nou kan God niet meer in mij schijnen. Onzin. God kan dat. Het enige waardoor dat gebeurt, is dat doordat wij de vitrages of de gordijnen in ons leven dicht gaan trekken. En het licht buitensluiten. Nou, maar dat doen we natuurlijk niet. Want hè, je bent wel gek als je dat doet, dat je God gaat buitensluiten. Maar weet je wat vaak wel het geval is? Wat ik merk is dat mensen, en de menselijke geest is heel erg slim, dat we excuses bedenken om niet met God te praten. Dat we, oh ja, maar ik heb gezondigd, oh nou is God vast boos op mij. Dat is niet waar, maar wij beschermen onszelf, denken we, op een bepaalde manier. En onze geest is heel slim geworden om onszelf te beschermen. Korte termijn bescherming, hè? Want je hoeft je dan even niet bloot te geven aan God. En op die manier lukt het ons wel om het licht buiten te sluiten. Of we gaan kijken naar alles wat fout gaat. We kijken naar alles wat moeilijk gaat. En we zijn daarmee bezig. Want dan kunnen we onszelf... En vergeef me als ik het nu even heel kort door de bocht zeg. Kunnen we onszelf een beetje zielig vinden. En dat voelt vaak best wel lekker. En dat is een korte termijn oplossing. Maar zodra je het licht van God binnenlaat. Zodra je daarmee stopt. Dan zal je merken dat die zonde, die is zo opgelost. Die problemen waar je in dacht te zijn, die zijn een stuk minder erg. Die gedachte wou ik in ieder geval wel even meegeven. Omdat ik merk dat dat we daar als mensen zo gemakkelijk intrappen. Ikzelf ook. Trouwens. Het hoeft niet. Nou, dat is dus de preek die ik niet ga houden. Ja, nee, ja, het is... Als je hem opneemt, dan kan je volgende week nog een keer. Nee. Ik wil met jullie even een stukje lezen uit Lucas 18. Ik begin dan in vers 1. Het gaat over bidden. Dat is het andere onderwerp. Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan mensen gelegen liet liggen. Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: ook al heb ik geen gezag voor God, geen ontzag voor God, en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan. Toen zei de Heer: luister naar wat deze rechter zegt. Al minacht hij ook het recht. Luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon vindt, of komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Het mooiste van dit stukje, het grappigste misschien, vind ik dat die rechter bij zichzelf zegt: nou, ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik me niks aan mensen gelegen liggen, dat ga je over jezelf zeggen. Ook al ben ik slecht en ben ik gewoon heel eigenwijs. Nee, ik denk niet dat er iemand is die zo over zichzelf denkt. En als je zo over jezelf denkt, dan moet je misschien met iemand gaan praten. Maar ik vind het mooi als dat het er zo in staat. Weet je? Dat vind ik wel humor. Het is een heel apart stuk, Lucas 17, 18, waar een heleboel associaties worden gemaakt. Een heleboel thema's eigenlijk tegelijkertijd naar voren komen. Want we hebben hier dat stukje over, dat gaat dan over bidden. Hè, dat je moet volhouden in bidden, dat je altijd moet bidden enzovoort enzovoort. En dan staat er aan het eind: maar als de mensenzoon komt, zal hij dan nog geloof vinden?
Hè?
Op de eerste, als je dat leest, denk je: wat heeft dat daar nou weer mee te maken? Toch heeft dat heel veel mee te maken. En je vindt wat clues daarover als je het stuk ervoor leest. Dat gaat over de terugkomst van de mensenzoon. Ja, de wederkomst van God. De opname. Hè, twee zullen in één bed liggen en er zal er nog maar één achterblijven. Die stukken staan ervoor. En hierachter komen nog een aantal stukken. Die gaat over, onder andere ook weer over bidden. De fariseer en de tollenaar. Die fariseer die heel trots aan het bidden. Kijk maar, hij is rechtvaardig zijn. Ho, 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 ho. Ik ben zo goed. En de andere die in het hoekje staat en die staat te bidden: ik ben zo slecht. Dat stuk staat erin. En ja, natuurlijk nog veel meer, want het is een doorlopend verhaal. Ik ben bij dit onderwerp gekomen omdat ik gemerkt heb in gesprekken zowel met christenen als met niet-christenen dat we nogal eens wat kampachtig doen over bidden. Van niet-christenen uit, wij hebben thuis de gewoonte om niet te bidden voor het eten of te danken of voor of na het eten. Dat doen we niet. Wat? Ik zie een paar gezichten, een paar hoofden zo omhoog gaan. Maar dat is wat wij doen. En dan kwamen er, we hebben vrienden, niet-christenen, ooit in het verleden wel eens in een christelijk gezin gezeten, die dan zeiden: ja, maar moeten jullie niet bidden? Nee. Oh, maar dat moet toch als je christen bent? Nee. Ja, nou, die en die en die en die. En dan moeten we allemaal stil zijn, en dan moeten we allemaal dit, en dan moeten we allemaal dat. Maar wij doen dat niet. Oh, jullie doen dat niet. Nee, eet smakelijk, dat wordt koud. Ik hou niet van lange gesprekken voor het eten. Maar ook van christenen uit, die moeite hebben van: ja, dan moet je stille tijd doen, dan moet je zondags bidden. Dat vind ik al een kriem. En mijn gebedsleven, dat is de stille tijd en dan voor het eten en na het eten soms en s'avonds voordat je naar bed gaat en in de kerk en de bidstond van de kerk en dat soort dingen. En dat zo optellend kom ik eigenlijk tot een beeld dat voor veel mensen bidden meer een regeltje is dan waar het echt om gaat. Al die dingen, ze zijn niet fout hoor, laat ik maar even heel duidelijk zeggen. Ik bedoel, het is echt niet dat wij zeggen van nou, iedereen die bidt voor het eten, die is stom. Of dat is fout, helemaal niet. Wij hebben ervoor gekozen om het niet te doen. Dat is gewoon een persoonlijke keuze. Maar het lijkt erop dat voor veel mensen dat een soort kenmerken worden van het christen zijn. Als ik maar bid voor het eten, als ik maar mijn stille tijd hou, als ik maar bid voor het slapen gaan, nou, dan is mijn gebedsleven eigenlijk wel in orde. En dat is zo jammer. Ten eerste, als je bidt omdat het een regel is, dan moet je jezelf gaan afvragen wat je nou aan het zeggen bent, waar je mee bezig bent. En ten tweede, als je je niet aan die regel houdt, gaat God dan iets doen daartegen? Het klinkt in mijn oren een beetje, je moet 5 keer per dag bidden richting Mekka, want dat moet. Het klinkt bijna als een soort moslim interpretatie daarvan. Maar toch kom je dat tegen. En ook vaak kom je dat tegen als je in gesprekken bent met mensen. Ik heb het nu een paar keer meegemaakt. Dat mensen dat bij zichzelf in één keer gaan merken. Nooit erbij stilgestaan. Maar in één keer doorhebben van, hè? Ja, eigenlijk doe ik het ook omdat het hoort. Omdat ik zo ben opgevoed. Omdat het verwacht wordt van mij in de kerk. Dat ik op een bepaalde manier doe. En dan vraag ik, en wat zeg je dan tegen God? En het rare is dat als je dat soort vragen gaat stellen, dat dan mensen wat in verwarring komen over, ik heb zelfs, niet letterlijk zo gezegd, maar zelfs iemand gehad die zoiets had, ja, praten met God en bidden. Alsof dat twee verschillende dingen zijn. En dan zit je op een punt dat je niet meer weet wat je aan het doen bent. Bidden is praten met God. Als het iets anders is, dan ben je een versje aan het opzeggen. Dan ben je een soort structuur voor jezelf aan het aanbrengen die voor jezelf lekker is. Maar je bent niet meer een gesprek aan het voeren met God. Het christendom gaat niet over de regeltjes waar je aan moet houden. De dingen die je hoort te doen, want dan ben je een christen. Maar het christendom gaat over jouw relatie met God. Het zou heel raar zijn als ik 's ochtends vroeg met mijn vrouw praat. 3 keer per dag met mijn vrouw praat aan de tafel. En voor het slapen gaan met mijn vrouw praat. En altijd over dezelfde onderwerpen. Ik denk niet dat we dan nog zouden zeggen dat wij een goede relatie hebben. Denk je? Ik wil natuurlijk niemand schofferen, maar ik hoop dat jullie relaties beter is dan dat. Hoewel ik ook mensen, maar ja, dat is dan meer een hele andere tak mensen die ik ken. Dat je echt wel denkt van, nou sorry, maar als die wel zo'n soort relatie hebben. Een man lief die praat nog tegen zijn vrouw als ze thuis komt. En bij het eten en daarna gaat hij zelf wat doen. Dan denk je ook wel, goed, maar oké, dat is het voor hun dan weer. Kijk, hier staat dat je niet moet opgeven met bidden. Dat je altijd moet bidden en dat je moet volhouden. En dat is een hele belangrijke. De Bijbel staat ook vol met voorbeelden hoe het verkeerd is om te doen. In de bergreden staat de Farizeeërs die op de hoeken van de straten staan, die daar staan te bidden, want dan kan iedereen hun zien. En ze hebben hun beloning al gehad, staat er dan bij. Want ze hebben de eer van de mensen gekregen, dus de eer van God hebben ze alvast niet meer nodig. Want ze hebben al gehad waar ze op uit waren. Vlak hierna staat dat stukje van die Farizeeën die staat te bidden en van, oh, ik ben rechtvaardig, God, kijk, God mag blij zijn dat ik bid, want ik ben zo rechtvaardig. Wat zal die daar blij mee zijn? Dat is ook niet goed. Zo werkt het ook niet. Maar elke keer als er dingen staan over bidden, dan merk je dat het niet gaat over regels, over hoe je moet doen, over wanneer je het moet doen, over wat de inhoud moet zijn, maar dat het altijd gaat over wat je houding is. Hoe is jouw houding bij het bidden? En die houding komt er eigenlijk op neer. In het kort gezegd, daar kan je ook heel veel over uitweiden. Komt er eigenlijk op neer dat jij een verlangen in je hart hebt om dingen te zeggen tegen God. Bidden, vind ik nog steeds de mooiste definitie, maar ik wissel hem ook vast wel weer een keer in. Bidden is het uitstorten van je hart voor God. Datgene wat in je hart is, datgene, noem het maar, je hart, je hoofd, je gevoel, je gedachten, alles wat in jou is, jouw innerlijke, dat je dat deelt met God, dat je dat vertelt aan God, omdat je het aan God wil vertellen. Dan kom ik weer terug bij mijn vrouw. Mijn relatie met mijn vrouw is een stuk beter als ik aan haar vertel en wil vertellen wat er in mij is, en zij dat deelt met mij, dan wanneer we alleen maar zakelijke dingen zitten af te spreken. Wie zet de groene ton vanavond naar buiten? Dan zetten we dat in onze agenda. Maak jij dat schoon, dan maak ik dit schoon. Daar wordt de relatie wordt er wel beter van als je samen schoonmaakt. Dat doen we nu al een hele tijd, dat gaat prima. Maar dat is niet de essentie van de relatie. Maar als je de momenten hebt dat je gesprekken hebt, dat je deelt wat er in je is, dat maakt de relatie. Dat je samen op die manier het moment ervaart. Dat versterkt de relatie. En zo is het ook met God. Deze weduwe, die had een sterk motief om met de rechter te praten. Er werd er onrecht aangedaan. Nou, dit zit bol met associaties, het hele stuk. Weet je wat een rechtvaardig leven is? Of een zuivere godsdienst? Het omzien naar weduwen en wezen en jezelf rein bewaren. Ook dat echoot hier alweer in. Die weduwe, die werd onrecht aangedaan. In de ogen van God is dat een van de ergste dingen. Onrecht aandoen aan iemand die zwakker is dan jou. Dus die rechter die hier wordt neergezet en het verhaal wat hier wordt neergezet, dat staat helemaal bol van uiterste en uitvergrotingen om te laten zien hoe ontzettend slecht die situatie wel niet is. Iemand die openlijk van zichzelf zegt van, ik ben slecht, ha 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 ha. Hoe krankzinnig. En een weduwe die onrecht aan hem wordt gedaan. Dat is het ergste wat je kan doen. Die situatie die staat helemaal, het is bijna een karikatuur. Om uit te vergroten hoe ontzettend slecht deze situatie is. En dan zegt Jezus, kijk, als in deze situatie al, deze hele slechte situatie met deze hele slechte man, met het ergste wat je kan doen, als daar al iemand zegt van, nou, maar laat ik maar wel luisteren, want anders, om alle verkeerde redenen, hè? Want anders vliegt ze me nog een keer aan, dan kap ze me en dan spuugt ze tegen me en dan schopt ze me en weet ik veel, en dan kom ik nooit meer van eraf. Puur eigenbelang van die rechter. Als daar al recht wordt gedaan, wat denk je wat God, die het tegenovergestelde is van die rechter, die rechter die zo verschrikkelijk slecht is, wat denk je dan dat God, die zo verschrikkelijk goed is, die alleen maar liefde is, wat denk je dat hij zou doen? Zie je, het verhaal is eigenlijk, wat ik net al zei, het is een karikatuur. Zo bol staan van de uitvergrotingen. Maar als je dat snapt, dat God recht zal doen aan je, dan heb je toch een hele goede motivatie om met hem te praten. Als je snapt dat je God nodig hebt om recht te krijgen, en dat God zo gewillig is om recht te geven, dan ga je toch naar hem toe. Maar dan zit er nog één dingetje aan. Want we zien nu de weduwe, en die weduwe is natuurlijk heel erg zielig. Dat is heel verschrikkelijk. Maar ook bij die weduwe zit een dingetje. Zegt de Bijbel niet dat wij moeten vergeven? Zegt de Bijbel niet dat wij, als ons onrecht wordt aangedaan, dat we ons eroverheen moeten kunnen zetten? En dat we moeten kunnen zeggen van, oké, ik laat het los, ik geef het in de handen van God. Deze weduwe, die blijft doorgaan. En als je dit zo leest, ongeacht of die rechter dat verdiend heeft of niet, daar gaat ze ook al een paar grenzen over. En dat is ook iets wat wij ook weer mogen aantrekken hierin. Hoe gaan wij nou naar God? Gaan wij naar God met, ik wil dit, God. En blijven we dat volhouden? Maar dat is niet de boodschap hiervan. Dat ja, als je maar lang genoeg blijft vragen aan God, dan gaat God je wel geven wat je wil hebben. Dan zegt God ook wel, wat een gezeur. Weet je wat, anders kom ik er nooit vanaf. Ik geef het je wel. Zo werkt het niet. Want onze houding mag een houding zijn van, ik wil graag aan God dit vertellen. Het uitstorten van je hart voor God. God, ik vind het zo erg dat die en die ziek is. Wilt u diegene alstublieft genezen? Dat is een heel legitiem gebed. Met alle respect, als ik soms hoor van bidstonden die worden georganiseerd om iemand te genezen, dan denk ik dat je niet op het juiste spoor zit. Als jij op je hart hebt, en als jij met 100 anderen op je hart hebt om tegen God te zeggen, ik vind het zo erg, wilt u diegene alstublieft genezen? Doe dat. En organiseer dat. Dat is prima. Maar wil jij God gaan aanvallen met je gebed? En God om gaan praten? Ben je dan nog eerlijk met God bezig? Geloof je niet dat als God wil dat er iets gebeurt, dat het gebeurt? Nogmaals, ik zeg absoluut niet dat je niet moet bidden voor zieken. Doe dat wel, maar doe het omdat jij wil bidden voor zieken. Doe dat omdat jij het erg vindt dat diegene ziek is. Doe het omdat jij, nou, en dat zieke en weet ik, noem het op. Alles wat je kan bedenken, wat je erg vindt, zeg het tegen God. En soms gebeurt het ook echt dat er in een gemeente iets ontstaat, dat iemand iets deelt en dat anderen geraakt zijn. En dat iets, oh, nou ik dat weet, ik vind het ook zo erg. God, alsjeblieft, genees diegene. En dat er 100 man komt en 200 man komt en dat diegene geneest. Wat is dan het wonder? Is het wonder dat diegene geneest? God wist al dat hij dat ging doen. Of is het wonder dat er dan zoveel mensen die relatie met God aangaan? En dat zoveel mensen echt in hun hart geraakt worden. En dat ze gaan bidden. En dat ze net zo lang blijven bidden, zolang het in hun hart zit. Niet omdat het op een lijstje staat waar je voor moet bidden, maar omdat het in hun hart zit. Omdat zij willen delen met God wat er in hun hart zit. Omdat zij geloven dat ze een relatie hebben met God. Omdat ze geloven dat de enige persoon waar je voor een heleboel zaken naartoe kan, dat God is. En dat ze dat doen. En dan komt die laatste vraag. in één keer wel duidelijk over. Zo de mensenzoon, als hij komt, geloof vinden op aarde? Of vindt hij mensen die een riedeltje afwerken, die bidden omdat het tijd is, die bidden omdat het georganiseerd is, die bidden omdat, ja natuurlijk, want ja, ziek is wel heel erg, laten we er maar voor bidden. Ik chargeer wat, maar je snapt wel wat ik bedoel. Of vindt hij mensen die leven met God, die een gebedsleven hebben wat elk moment van de dag zomaar in een concreet gebed kan komen? En dan vindt hij geloof. Dat is wat de vraag is. Ik merk. Ik haal je vandaag erg vaak aan. Vanmorgen zorgde mijn vrouw in de eentje voor de dieren. We hebben wat varkens, kippen, konijnen, weet ik veel wat, al lopen. In de sneeuw. Dat vond ik heel erg fijn. Want dan kon ik even rustig nog even zitten ja, nadenken. Of was het bidden? Hoe werkt dat? Ik merk bij mezelf dat sinds ik de verplichte bidmomenten heb opgegeven, dat mijn gebedsleven, mijn denkleven, mijn innerlijke leven, dat veel gemakkelijker in elkaar overvloeit. En ik merk dat ik op veel meer momenten van de dag gewoon tegen God aan het praten ben en mijn dagelijkse dingetjes met hem veel meer deel. Want dat doe je niet meer wachten totdat je gaat eten en dan alles in één keer eruit gooien. Ik zeg niet dat het de oplossing is voor iedereen. Ik zeg niet dat je dat moet doen. Ik bedoel, anders ga ik zeggen van, ja, je mag die regel niet volgen, maar volg mijn regel maar. Weet je, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Voor mij werkt het. En ik kijk ook absoluut niet neer of ik keur niks af wat andere mensen doen. Ik maak me alleen wel zorgen als ik praat met zowel christenen als niet-christenen, dat het christelijke leven vaak zo wordt omschreven als de dingetjes die je hoort te doen. Naar buiten toe stralen we dat dus blijkbaar ook uit. Als wij licht willen zijn, moeten we andere dingen gaan vinden om mee te schijnen. Want hier schijnen we een heel vertekend licht mee. Ik heb goede hoop dat God geloof zal vinden, Jezus geloof zal vinden als hij terugkomt. Dan ga ik even van mezelf uit. Mijn geloof ziet er op het moment goed uit. Helemaal goed. Maar waarom ik hoop heb dat hij dat zal vinden, is omdat ik weet dat God ook met zijn Heilige Geest in mij werkt. En dat hij met zijn Heilige Geest ook op mijn geest inwerkt. Want het is nu zo gemakkelijk om met dit soort dingen toch die fariseeën te gaan worden. Ja, maar dat zijn mensen die bidden als het moet, ik niet. Kijk maar eens goed zijn, God. Weet je, we hebben altijd nodig dat Gods geest in ons werkt. En Gods geest ook ons aan onszelf doet ontdekken. Verhef je niet. Maak jezelf niet groot. Wees vooral wie je bent. En letterlijk, in Gods naam, stort alles wat je bent uit voor hem. Niet meer, ook niet minder. Succes.